We lezen vanavond voor de laatste keer van dit jaar, in ieder geval in de dienst waar ik voor ga, uit het boek Kronieken, 2 Kronieken 35, vanaf vers 20 tot en met 27. En we vervolgen de schriftlezing bij hoofdstuk 36, vanaf vers 15 tot en met 23.
Na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op om te krijgen tegen Karchemis aan de Frat. En Josia toog uit hem tegemoet. Toen zond hij bode tot hem, zeggende: wat heb ik met u te doen, gij koning van Juda? Wat u aangaat, ik ben heden tegen u niet, maar tegen een huis dat oorlog voert tegen mij. En God heeft gezegd dat ik mij haasten zou. Houd u af van God, die met mij is, wat hij u niet verderven. Doch Josia keerde zijn aangezicht niet van hem, maar hij verstelde zich om tegen hem te strijden en hoorde niet naar de woorden van Necho uit de mond van God. Maar hij kwam om te strijden in het dal van Megiddo. En de schutters schoten de koning Josia. Toen zei de koning tot zijn knechten: voert mij weg, want ik ben zeer gewond. En zijn knechten namen hem weg van de wagen en voeren hem op de tweede wagen die hij had en brachten hem te Jeruzalem. En hij stierf en werd begraven in de graven zijner vaderen. En gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia. En Jeremia maakte een klaaglied over Josia. Desgelijks alle zangers en zangeressen spraken in hun klaagliederen van Josia, tot op deze dag. Want zij gaven ze tot een inzetting in Israël. En zie, zij zijn geschreven in de klaagliederen. Het overige nu der geschiedenissen van Josia en zijn goeddadigheden, nadat geschreven is in de wet des Heren. Zijn geschiedenissen dan, de eerste en de laatste, zie, die zijn geschreven in het boek der koningen van Israël en Juda. Lezen we verder in hoofdstuk 36 vanaf vers 15. En de Heere, de God hunner vaderen, zond tot hen door de hand zijner bode, vroeg op zijnde om die te zenden. Want hij verschoonde zijn volk en zijn woning. Maar zij spotten met de boden Gods en verachten zijn woorden. Zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten, totdat de grimmigheid des Heere tegen zijn volk opging, dat er geen heden aan was. Want hij deed tegen een opkomende koning der Galdeeën, die hun jongelingen met het zwaard in het huis van het heiligdom doodde. En hij verschoonde de jongelingen niet, noch de maagden, de ouden, noch de stokouden. Hij gaf hen allen in zijn hand. En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des Heren, en de schatten des konings en zijner vorsten, dit alles voerde hij naar Babel. En zij verbrandden het huis Gods, en zij braken de muur van Jeruzalem af, en al de paleizen daarvan verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelve. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel, en ze werden hem en zijn zoon tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië, opdat het woord des Heren vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn sabbatten een welgevallen had. Het rustte al de dagen der verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. Maar in het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren door de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in de geschriften, zeggende: zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven en heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder uw lieden van al zijn volk? De Heere zijn God zij met hem en hij trekt op.
Gods woord wordt bediend vanuit de laatste verse van 2 Kronieken. De laatste verse van het Bijbelboek 2 Kronieken. We lezen van deze laatste verse, dat zijn de verse 21 tot en met 23, alleen de laatste woorden aan het begin van de verkondiging van het woord. En dat is de vraag die koning Kores opwerpt: wie is er onder ulieden van al zijn volk? De Heere, zijn God, zij met hem. En hij trekken op. Advent in ballingschap. Dat is het thema waaronder de laatste versen van 2 Kronieken worden verkondigd. Advent in ballingschap. Dat advent betekent verwachting, wordt uitgelegd door het gebod van de priester. Dat zijn de vers 21. Advent in ballingschap wordt uitgelegd door de belofte van de profeet. Dat is vers 22. En advent in ballingschap wordt uitgelegd door de belijdenis van een koning. Dat is vers 23. Dus advent in ballingschap uitgelegd door het gebod van de priester, vers 21. Uitgelegd door de belofte van de profeet, vers 22. En uitgelegd door de belijdenis van de koning, vers 23. Dat hadden we niet verwacht, gemeente, dat het zo zou aflopen met deze jonge, godvrezende koning Josia. Wat zijn Gods wegen wonderlijk in het leven van een mens. Deze jonge, godvrezende koning die zoveel mocht betekenen voor een herleving van Israël. En de Bijbel onderstreept dat voortdurend, dat voor de dagen van koning Josia, met uitzondering van David, er geen koning in Israël en in Jeruzalem op troon heeft gezeten die zo in het openbaar en ook persoonlijk de naam van de Heere mocht belijden. En je zou dan verwachten, als iemand zijn weg zo stelt in het woord, dat hij ook tot in lengte van dagen mag regeren en dat de Heere ook waar maakt zijn zegen en zijn belofte te zullen geven over het leven van hem of haar die God vreest. En tegelijkertijd zien we in deze geschiedenis, de eerste schriftlezing van vanmiddag, ook de verantwoordelijkheid van een mens. Koning Josia, een man net als u en ik, ook met zijn eigen verantwoordelijkheid, die al is de Heere met hem, dat nooit kan en mag gebruiken als een garantie, dat het dan dus altijd ook goed gaat. En dat je eigen verantwoordelijkheid uitschakelt. Wat is het geval? Koning Josia hoort dat Farao zijn leger heeft opgetrommeld en dat hij met een grote strijdmacht door wil trekken door Israël op weg naar Babel. Om daar een veldslag te leveren met het leger van de Assyriërs. Koning Josia probeert dan het leger van de Farao Nego tegen te houden. Niet omdat hij het niet wil hebben dat deze machtige vorst over zijn land en door zijn grenzen heen trekt onderweg naar het noord. Maar omdat hij partij heeft gekozen voor een van de koningen daar in het noorden. Een soort bondgenootschap. Het wordt hier in het Bijbelboek Kronieken niet helemaal duidelijk dat erachter ligt. Maar in dezelfde tijd waarin Josia leeft, zijn er ook andere mensen die schrijven, bijvoorbeeld in Babel, en die vermelden ook deze geschiedenis. In de archieven van Babel wordt de naam van de koning van Juda genoemd en wordt ook vermeld dat hij in die veldslag met Farao Nego uiteindelijk omkwam. We zouden vandaag de dag zeggen, deze koning maakt een verkeerde politieke keus met alle fatale gevolgen van dien. En het is niet zomaar een fout. Farao Nego waarschuwt hem ook. Op twee manieren, door te zeggen dat het hem niet om hem is te doen. Als je mij met rust laat, zal Farao Nego zeggen, dan laat ik je ook met rust, dan doe ik je geen kwaad. Mijn doel is juist veel verder. Door en achter dat land wil ik een slag leveren. Laat mij rustig voorbij trekken. En ik zal in Israël en Juda en Jeruzalem geen vlieg kwaad doen. Maar het is ook Farao Nego die zegt tegen koning Josia, God heeft tegen mij gezegd dat je niet moet optrekken. En dan staan wij gemeente meteen ook voor een probleem. Wie bedoelt Farao Nego met God? U zult zeggen, nou dat is toch duidelijk ook in onze vertaling. Daar staat God met een hoofdletter. Maar ik heb u al meer dan eens op gewezen dat wij met hoofdletters en met kleine letters schrijven, maar dat dat in de tijd van de Bijbel nog ongebruikelijk is. En je merkt ook aan de Bijbelschrijver, wanneer hij tot drie keer toe God noemt, dat het bij die eerste twee keer in het midden wordt gelaten. Is het nou de God van Nego, Farao van Egypte, of is het de God van Josia? De Heere, de God van Israël. Die vraag had bij Josia alle alarmbellen moeten laten rinkelen. Waarom? Omdat Josia beseft dat zijn God boven alle andere goden staat. En dat de macht van zijn God niet begrensd wordt door de grenzen van Israël. Maar dat het waar is, waarmee we deze dienst ook mochten bezingen, begonnen: God de Heere regeert, beeft gij volkeren, meervoud, eert zijn hoogbestel, die bij Israël tussen de gerub op de ark woont. En is het ook niet waar dat de Heere dat meer dan eens ook heeft bewezen in de geschiedenis, ook al voor Josia's tijd, dat hij bij machten is om de mond van de goden te snoeren of te openen, zodat ze moeten zwijgen op het moment dat God dat wil? Denk aan Baal op de Karmel, wanneer die Baalpriesters 300 man samen roepen en schreeuwen naar de hemel: Baal, antwoord ons! En dat er dan staat, er was geen stem en er was geen opmerk. Niet omdat Baal niet leeft, nee, achter Baal schuilen de duistere macht. En die zei: spring, levert ook vandaag. Maar God snoerde de mond. En daarom bleef het stil. Maar denk ook aan die andere geschiedenis. Zo'n dienstknecht van een van die goden, die zich bezighoudt met het oproepen van duistere machten. Biliam is zijn naam. Die op enig moment moet erkennen dat hij niet meer de macht heeft over zijn eigen mond, maar dat hij moet zeggen wat God hem voorzegt. En dat al zou hij dat zelf al willen, en Biliam wil dat heel graag, want dat levert hem een fortuin op om het volk van Israël te vervloeken. Hij dat volk juist moet zegenen. En het aangrijpende is, wanneer Biliam die zegen gegeven heeft, dat hij zich dan nog niet bekeert tot de God van Israël, maar omkomt de strijd tegen de Amalekieten. God opende de mond van een profeet van de hel om het evangelie te verkondigen. Notabene, tot en met de messiaanse belofte toe, een ster zal opgaan uit Israël. Josia bidt dit keer niet. Vraagt geen advies aan een van de profeten. Aan Hulda, aan Jeremia, aan Zefanja. Maar hij trekt zijn harnas aan, gooit zijn zwaard om, beklimt zijn strijdwagen en komt dodelijk gewond terug. Waarom? Waarom grijpt God niet in? Heeft het misschien niet hiermee te maken, gemeente, dat met alle indrukwekkende dingen die we zagen oplichten in het leven van Josia in de achterliggende week, zijn godsvrees, zijn trouw, zijn volharding, Josia een God dient die jaloers is, die ijvert voor zijn eer, en die op het moment dat zijn eer in het geding is, opkomt voor zijn naam. Nee, dat had Josia niet kunnen bedenken toen Hulda tegen hem zei: u zult in vrede begraven worden en verzameld worden bij uw vader. Ik denk, en dan is dat misschien nog niet eens toch te heel veel inlegkunde, verplaatst u zich even in het leven van deze jonge man, dat Josia, net als u en ik, dan zouden denken dat we nog een lang en een gelukkig leven voor ons hebben. Met een goede ouderdom, een gezegende leeftijd, zo zeggen we dat dan. En dat we dan net als Jacob onze benen kunnen strekken en ons leven kunnen terugleggen in de hand van de Schepper. En dan loopt het zo af. Het is voor ons denk ik ook wel een les, gemeend. En dan snellen we voort naar de geschiedenis die nog voor ons ligt. Het is denk ik ook wel een les. Mag ik dat op twee manieren duidelijk maken? In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze algemene opmerking. Trouw worden aan de dienst van de Heere, zeker op jonge leeftijd. Wat is dat een wonder? Maar trouw blijven in de dienst van de Heere, naarmate die jaren gaan tellen, dicht bij God blijven leven. Dat tere, hartelijke leven met de Heere blijven beoefenen. Is dat niet een nog groter wonder? Het is groot wanneer je mag merken dat de Heere werkt in het leven van een jongere of van een kind. Maar in de loop van de jaren heb ik misschien wel meer respect gekregen voor de ouderen, ook in onze midden of thuis. Die 60, 50, 40 jaar de Heer al mogen dienen. Wat heb je in die loop van de jaren al veel meegemaakt? Een slaag, een verdriet, een kruis, een moeite. En dat je nog steeds dicht bij Hem mag leven. Dat kan toch niet anders dan door na te zeggen wat het gebed voor onze ouderen, Psalm 71, ons voorhoudt. Verlaat mij niet, terwijl de ouderdom nadert. Eén moment van onbedachtzaamheid en deze koning in de kracht van zijn leven wordt door God uit het leven weggenomen. En dan gaat het in één keer heel snel bergafwaarts. De koningen die dan regeren, al zijn dat dan de nakomelingen van koning Josia, ze hebben maar korte tijd van leven. De een wordt vermoord, een ander wordt weggevoerd naar Egypte, een volgende wordt een vassal gemaakt. En zo snelt de Bijbelschrijver aan het einde van het Bijbelboek Kronieken naar dat aangrijpende moment waar de tweede schriftlezing begon, namelijk de inname van Jeruzalem en de verwoesting van stad en tempel. Met hele sobere bewoordingen wordt er beschreven hoe de Assyriërs huishouden binnen de muren van Jeruzalem. Ze laten niemand in leven, van de jongste tot de oudste. Zelfs de hoogbejaarden, stokoude staat er dan in onze vertaling, de hoogbejaarden. Ze worden om het leven gebracht door die ruwe, wrede soldaten. En dat wat over is, en daarmee moet u voorstellen, die mensen die we nog kunnen gebruiken in Assyrië als werkpaarden, die moeten slavenwerk verrichten, die worden meegevoerd als ballingen naar dat verre land. Dan zat je niet op een wagen om je te laten rijden. Dan moest je die tocht van honderden kilometers lopend maken. En wat zullen er onderweg als gevolg van vele ontberingen? Er verschillende zijn omgekomen. Wat is dat aangrijpend? Ja, daarin is ook God te vertrouwen. Niet alleen in zijn belofte van genade, van heil, maar ook in zijn belofte van wraak en oordeel. En met één grote sprong staat de Bijbelschrijver dan opeens aan het einde van die ballingschap. En daar wil ik even rustig met u naar gaan kijken vanavond. Als eerste citeert de Bijbelschrijver vers 21 een van de woorden van de profeet Jeremia. Ik wil dat vers maar even met u lezen. Begin vanaf vers 20. Wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij, Kores, naar Babel en zij werden hem en zijn zonen tot knechten, tot slaven, tot het regeren van het koninkrijk van Persië. Dat machtige rijk, we zullen hem zo meteen ook ontmoeten, van Darius, waarin Daniel een plaats heeft gekregen. En dan komt er het eerste Bijbelcitaat en dat is wel opmerkelijk in het Oude Testament. Als binnen het Oude Testament een ander Bijbelboek wordt aangehaald, de profeet Jeremia. Opdat het woord van de Heere vervuld werd door de mond van Jeremia, totdat het land aan zijn Shabbaten een welgevallen had. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de 70 jaren vervuld waren. Wat bedoelt Jeremia hiermee? Wel, dat is nog niet eens zijn eigen zelfbedachte woord of wat hem doorin werd gegeven door de Heilige Geest. Jeremia citeert op zijn beurt ook weer uit een Bijbelboek, namelijk uit het Bijbelboek Leviticus, het priesterboek. Waarin allerlei geboden staan, geboden met het oog op de tempeldienst, hoe de offers gebracht moeten worden, hoe de priesters zich moeten gedragen in de tempel. Maar ook geboden hoe we om moeten gaan met het land. spijswetten, oogst. Dat je de hoeken van het land niet af mag maaien, maar daar het gewas moet laten staan. Bedoeld voor de armen in het dorp, zodat zij in de oogsttijd niet alleen de aren hoeven te rapen, net als Rut dat deed, maar ook in de hoeken van de akker de oogst mogen binnenhalen. Immers, Israël is te gast bij God. En de Heere wil dat in zijn land niemand honger leidt, maar dat de een meer en de ander minder allemaal genoeg krijgt om te kunnen leven. Zo staan er in Leviticus ook allemaal wetten met het oog op het land, het onderhoud van het land. En een van die wetten die de Heere gegeven heeft in het Bijbelboek Leviticus, is de wet van de Shabbat. Het begint met het onderhouden van de rustdag. Op de zevende dag alles laten liggen. We horen dat elke zondag. Niemand mag werken. Ook niet je personeel. Vreemdeling in je poort. Dan ligt alles stil. Mag ik even iets zeggen, gemeente? Vindt u dat ook niet heerlijk? Zondag. Dat je gewoon even alles mag laten liggen. Letterlijk en figuurlijk. En dan kijk ik toch ook naar onze gezinnen. En die staat ook een vader van een gezin. Dat is toch een pracht, de zondag. Even geen drukte. Geen hectiek. Gewoon met elkaar zijn. Gezellig. Lekker eten. Spelletjes doen. Voorlezen. Samen naar de kerk. Samen thuis luisteren. Wat God dat geeft. Dat we gewoon even tot rust mogen komen. Ook ons hoofd. Je lichaam. Psyche. Van de zorg van de Heere, hè? Als we dat niet hadden, dan jakkerden we ook gewoon door. De Heere geeft dat niet alleen in de week, maar in het Oude Testament ook in jaren. Om de zeven jaar mag er niet geoogst en gezaaid worden. God geeft in de loop van 6 jaren genoeg aan de oogst. Om op te bouwen, om te verzamelen, om te bewaren. Zodat in het 7e jaar het land mag rusten. Letterlijk staat er, tot rust mag komen. En die wetten hebben ze buiten Israël niet. Waarom niet? Omdat ze de schepper van hemel en aarde niet kennen. Maar binnen de grenzen van Israël leert de Heer op die manier zijn volk ook bewust om te gaan met Gods schepping. Om de schepping niet uitputtend te gebruiken. Uit te knijpen als een sinaasappel totdat de laatste druppel er wordt uitgeperst. En dan is het nog niet genoeg. Maar om tevreden te zijn met wat de Heer geeft. En ook het land te verzorgen, omdat dat land van God blijft. Ik kreeg van de week, gemeente, wel een mooi beeld daarbij. Ik liep een rondje, zo langs de spoorbrug, over de Molendijk weer terug. En ik zag daar iemand beneden, zo achter de Merwebolde, zijn groentetuin ontploegen met zo'n gemotoriseerde ploeg. Prachtig gezicht is dat zo in deze tijd van het jaar. En als je daar dan staat op de dijk, moest ik toch even denken aan mijn eerste gemeente aan de andere kant van die rivier, de Biesbos. Als je daar in deze tijd van het jaar met je auto of met je fiets erin rijdt, dan zie je dat ook gebeuren. Die grote trekkers, die zware ploeg, die zware grond zo openleggen. Zodat het land kan rusten in de komende maanden. Dat het lucht krijgt. Nou, dat is de gedachte hierachter. Het land tot rust laten komen. En ook te leren in dat jaar wanneer je niet oogst en niet zaait, dat je alles van God krijgt. Waarom haalt de Heere dat gebod aan het einde van het Bijbelboek Kronieken naar voren? Wel omdat dat gebod als het ware door God wordt gebruikt als een voorbeeld. Kijk, dat is nou niet gebeurd in de achterliggende jaren. Het ging niet alleen mis in de tempel, met die afgodsbeelden, met het altaar. Maar als het misgaat in de tempel, gaat het ook mis buiten de tempel. In de huis en op de akkers. Omdat God het leven als een eenheid beschouwt. Deze schepping, dat is het beeld wat doorklinkt in het Oude Testament, als een tuin rondom het huis van God, de tempel, ligt. En wij daarin de taak volbrengen die God ons meegaf aan het begin van de schepping, om de aarde te bewaren, te onderhouden en te bearbeiden. Ik doe dat niet op een goedkope manier, gemeente. Ik ben theoloog en geen bioloog en geen landbouwer. Maar ik moest er wel aan denken en ik ben van die gedachte eigenlijk nog niet los. We hebben de problemen waarmee wij worstelen. Milieuproblematiek, klimaat, ook niet alles te maken met de tempel. Met het woord. En moet het ons ook niet ergens beschamen? En ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, versta me vanmiddag goed. Maar dat uitgerekend linkse partijen, die in het openbaar beleiden dat ze aan God niet willen weten, dit soort thema's op de agenda plaatsen. Nee, ik ben het niet eens met de ideeën die ze daarbij hebben. Maar hebben wij het zo goed gedaan? Als christenen in West-Europa? De Heere zegt, kijk. Nu dat volk uit dat land is, kan het land eindelijk tot rust komen. Kan het weer ademhalen. Ze hebben het misbruikt. Ik heb ze eruit gehaald. Blijkbaar gaat de zorg van de Heere hier voor het land boven de zorg voor zijn volk. Er ligt er ook niet alleen, gemeente, in deze adventstijd. Als advent, de verwachting. Ons in het licht van dit gedeelte vanavond ook heel nadrukkelijk bepaald bij het zuchten van de schepping. Romeinen 8. Samen met Gods kerk uitziet met verwachting, rijkhalsend uitziet naar de verlossing. Het doorbreken van de macht van de dood, vergankelijkheid, de gevolgen van de zonde. De ganse schepping zucht. Ik moet eerlijk zijn, gemeente, het verraste mij wel. Dat was voor mij nou een blinde vlek in de achterliggende week. Je denkt bij de ballingschap aan afgodsdienst, zonde, gruwelen. Maar ik dacht niet meteen als eerste aan het land en de schepping. En dat plaatst God hier nou bovenaan. Zijn schepping. Maar het is meer dan alleen dat, gemeente. Om dat te zien moeten we toch ook even het boek Leviticus openslaan. Laten we dat maar doen. Dat gebod wat gaat over het omgaan met het land, dat staat in Leviticus 26. Ik wil het even met u lezen, een paar versen. Want het is de profeet die dit gebod uitlegt, de profeet Jeremia. En we zagen dat al eerder in het Bijbelboek Kronieken. Een profeet is iemand die het woord concreet toepast op de situatie van zijn tijd. En dat doet Jeremia ook. En om dat te kunnen zien wil ik even met u teruggaan naar dat gebod Leviticus 26 en ik lees met u vers 43 en verder. Vanaf vers 42 lees ik het. Er staat in Leviticus 26 vanaf vers 42, als God dan in dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt wat de oordelen zijn, als het land zijn volk uitspuwt, als God zijn oordeel volvoert van ballingschap en gericht, dan zegt de Heer het volgende. Vers 42, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en aan het land zal ik gedenken. Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest en aan zijn Shabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest was en zij aan de strijd van hun straf van hun ongerechtigheid een welgevallen gehad zullen hebben, daarom, omdat zij mijn rechten hadden verworpen en hun ziel van mijn inzettingen gewalgd had, hierboven is dit ook, als zij in het land van hun vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen. Nog van hen walg, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heere hun God. Het is alsof Leviticus, Jeremia, Kronieken willen zeggen, kijk eens naar dat land dat daar stil ligt. Waar taal nog teken meer wordt gehoord. Omdat de inwoners eruit zijn gehaald, geworpen door God. Hij heeft ze eruit geworpen, maar hij heeft ze niet verworpen. Want als het jubeljaar is aangebroken, 7 keer 10, dan wordt dat het jaar van het welbehagen van de Heer. Dan gedenkt hij aan zijn verbond en haalt het volk terug. Het land is gereinigd, het volk is in de ballingschap geheiligd en God verheerlijkt zijn naam. Waarom is dit zo belangrijk, gemeente? Wat we nu eigenlijk aan het doen zijn, is het volgende. De gebeurtenissen van toen uitleggen aan de hand van Gods woord. Van Gods belofte. Als we dit niet hadden, het woord, dan overviel alles ons. Dan vielen we van het een in het ander. En konden we aan al die dingen die ook vandaag om ons heen gebeuren en ons soms ook persoonlijk treffen, geen touw aan vastknopen. Dan zijn we verward, verdwaasd, verbijsterd en stil. Maar de Bijbelschrijver aan het einde van Kronieken zegt, doe je Bijbeltje open. Leer alles wat er gebeurt lezen in het licht van de belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En kijk eens hoe God dat doet. Nieuw maak. Dat doet hij niet alleen op een heerlijke wijze zoals Josia dat deed in de bloeitijd van zijn regering. Daarvoor gebruikt God als het moet, zelfs de macht van het kwaad. Kijk naar Kores, Assyriërs, verwoesting van de tempel. Alles wordt in puin gelegd. Waarom? Omdat God op die puinhopen verwachting gaat scheppen van die nieuwe hemel en van die nieuwe aarde, van het nieuwe Jeruzalem, of in de tijd van Kronieken, van de grote koning van David, die eens op een nieuwe troon en in een nieuwe tempel Gods heerschappij zal bevestigen. De Heere regeert. Wat is nou het gebod van de priester? We maken een stap, gemeente, naar het tweede punt, de belofte van de profeet. Want dat wordt ook aangehaald, kijkt u maar met me mee. Dat staat in vers 22. Maar in het eerste jaar van Kores, koning van Persië. Dus er wordt een sprong gemaakt van het rijk van Babel en de Assyriërs naar het rijk van de Pers. Opdat volbracht werd het moord van de Heere door de mond van Jeremia, verwekt de Heere de geest van Kores, koning van Perzië. Dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk. Zelfs ook in geschrift zeggende. Bijbelschrijver wil duidelijk maken dat als die 70 jaar voorbij zijn, dat het niet zomaar een toevallig moment is. Dat die nieuwe vorst en dat nieuwe rijk het bevel geeft om de ballingen terug te laten keren naar Jeruzalem. Het is alsof de Bijbelschrijver zegt, kijk, dat heeft de Heer al voorzegd. Sla je het Bijbeltje maar op. We hebben al een paar keer gedaan, gemeente. En ik tegen u zei, en het is ook mooi om te zien vanaf de kansel, kijkt u even mee, dan zie je de mensen ook meekijken. We doen dat eigenlijk zonder bij na te denken, hè? Ik zeg, nou, pak zelf ook de Bijbel. Kijk even mee. Blader even mee. Lees dit. Maar is het eigenlijk gewoon? Wat? Nou, dit. Kijkt u even. Dat onze lege hand dit volle woord omvat. Wat is gewoon? Nou, gewoon is waarmee het Bijbelboek Kronieken begint. Dat eerste woord. 1 Kronieken 1 vers 1. Weet u wat dat eerste woord is? Adam. En dan staat er geen punt. Dan staat er een komma. Adam. Dat was nou iemand die helemaal niets meer over had, toch? Die alles had verzondigd. Die eruit werd geworpen. Omdat hij eruit wilde stappen. Omdat hij koos tegen God. En voor de dood. En dan sta je met lege handen. Dan heb je geen God. Dan heb je geen woord. Dan heb je niets. We zagen dat een enkele week geleden. Toen Adam daar stond, berooid, beschaamd. Maar helaas niet verootmoedigd. Was het God die als eerste kwam door die punt in een komma te veranderen. En te zeggen, waar ben je? Met het stellen van die vraag. Legde God zijn woord in onze hand. Waar ben je? Ziet u wat ik bedoel als ik zeg vanavond, laten we er ook eens even bij stilstaan naar het einde van dit jaar. Al die zondagen dat we met het woord van God in de kerk waren. Al die dagen dat jij je Bijbeltje opensloeg. Al die momenten dat in het gemeenteleven in zoveel verbanden de schrift open mocht gaan. Op al die verschillende plaatsen, ook buiten de gemeente. Bij een ziekbed, een begrafenis, tijdens een bezoek, op andere momenten. Het begon bij Adam. En nu staan we aan het einde van datzelfde Bijbelboek Kronieken. En dat boek eindigt met een trits. De wet, de profeten en de geschriften. Het volle woord van God. Hoe kan dat? Nou, kijk eens wat er tussen Adam, het eerste woord van dit Bijbelboek, en de laatste woorden van dit Bijbelboek is gebeurd. Ja, als we om ons heen gaan kijken en terugkijken en in die lange rij van koningen nagaan, dan hebben we meer dan eens tegen elkaar gezegd, Josia is de uitzondering op de regel. meeste koningen in Juda, en hebben we het nog niet eens over de koning in Israël in het tienstammenrijk, de meeste koningen in Juda gingen zich te buiten aan het bevuilen van zichzelf en van het volk. Het afwijken van het woord van de Heere, het niet luisteren naar de stem van de profeten. Nee, als we die kant op kijken, en die lange rij van namen waarmee Kronieken begint navolgen, dan blijven onze handen leeg. Maar Kronieken zegt, wie regeert er nou eigenlijk in Israël? Wie is nu de koning? Dat is die God die Josia verwekt, die Nego gebruikt, die Kores als een instrument in zijn hand gebruikt om het bevel tot de terugkeer naar Sion en Jeruzalem te laten uitroepen. De Heere regeert. En is dat ook niet het enige dat we aan het einde van het jaar 2021 tegen elkaar mogen zeggen? Het feit dat wij de Bijbel in deze tijd in onze handen mogen hebben, is dat geen machtige getuigenis dat God regeert? En waarom heeft deze Heere in zijn soevereiniteit zijn woord gelegd in uw en mijn hand? En dat wij er misschien niet eens bij nadenken als er gezegd wordt, sla je Bijbeltjes open. Omdat we weten wat een Bijbel is. Omdat we weten waar Leviticus staat. Omdat we de namen van de koningen misschien geleerd hebben op de lagere school. Maar is dat nou gewoon? In het jaar 2021, als we nu langzaam maar zeker toch wat gaan terugkijken, gemeente, en ik denk dat sommigen onder ons dat ook zullen herkennen, waren er verschillende momenten dat de schrift openging in een gezelschap waar soms bijna niemand meer de Bijbel heeft. Dan doe ik met name op de begrafenis. En dan zit je in de zaal, het rouwcentrum. Dan wordt de liturgie uitgedeeld. Dan merk je het gewoon soms ook aan de houding van de mens. Dat bedoel ik niet dat ze afkerig zijn, helemaal niet zelfs. Het valt me heel vaak op een stuk openheid. Maar ook een oprechte naïviteit. En ik zeg dat niet om erop af te geven. Maar het grijpt mij soms geweldig aan dat je mensen voor je ziet zitten waarvan je weet voor het eerst in jaren. Of voor het eerst in hun leven. Horen ze Gods woord. Dan zijn ook geweldige momenten. Dan ben je net als die landbouwer. En landbouwer ging uit om te zaaien. Wij zijn dan nieuwsgierig, leeft het wat op? Laten we God danken voor die akker, of niet? Maar zie je nou vanavond dat verschil? Jij met je Bijbel. En die mensen die dan teruggaan naar huis en dan hoop je dat ze de liturgie, dat papiertje, waar een paar psalmen, een klein stukje uit de Bijbel op staat, meenemen naar huis. En dat is het dan. Vindt u het ook geen wonder dat het Bijbelboek Kroniek, terwijl alles in puin ligt in Jeruzalem en in de tempel, daar nou de aandacht voor vraagt? De ark is weg, priesters vermoord, koning is om het leven gebracht, zoveel doden de betreur, en het enige wat meegaat de ballingschap in, is de Bijbel. Ja, die gaat mee de ballingschap in. Hoe ik dat weet, wel, laat het maar even nog een keer lezen, gemeente, wat er staat in vers 21 en 22. Er staat die profetie van de profeet Jeremia, die geprofeteerd heeft dat na 70 jaar de Heere zijn volk weer terug zal brengen in het land. De Bijbelschrijver legt daar de nadruk op in vers 22 dat dat gebeurt in het jaar van het eerste jaar van Kores, koning van Perzië. Maar als we de andere schriftplaatsen erbij leggen uit die periode, dan weten we dat tussen de belofte van Jeremia en het gebod van de koning van Kores er een man in het rijk van de Persen is die uit zijn Bijbeltje leest. En dat wordt ook heel eenvoudig zo beschreven. Hij leest uit Jeremia en tot zijn verrassing, als hij aangekomen is bij hoofdstuk 25, leest hij daar die belofte van God, Daniël, in zijn binnenkamer. Hij wist het niet eens. Maar hij legt zijn vinger erbij, buigt zijn knieën en bidt tot God. Zelfs buiten Israël, in de ballingschap, aan het koninklijke paleis van de machtigste man van die tijd, werkt de Heilige Geest. God regeert. Hij is toch onze hoop. Hij schept toch verwachting door die belofte. En is dat niet iets wat we voortdurend zien terugkomen in de loop van de Bijbelse geschiedenis? Mag ik u even meenemen naar Lucas 2? Als die andere machtige man in Rome dat bevel geeft dat de gehele wereld beschreven moet worden, weet hij op zijn landkaart waar Bethlehem ligt? Nee, daar heeft hij nooit van gehoord. Wel een keer van Jeruzalem, en dat staat bekend in Rome als een van de lastigste volken. Om die reden zijn er ook zoveel soldaten in Juda gelegen om dat volk onder de duim te houden. Maar terwijl hij met dat bevel de wereld in beweging zet, is het de Heere die dwars door die krioelende mierenhoop van allerlei mensen die overal en nergens naartoe gaan, dat jonge echtpaar brengt op de plaats waar God hem wil hebben, in de stad van David, Bethlehem genaamd. God regeert. Hij stuurt de geschiedenis. Het is alsof de Bijbel schrijven kronieken en later de evangelist Lucas wil zeggen, te midden van al die momenten, waarvan als je er zo plat tegenaan kijkt, moet zeggen, het zijn inderdaad allemaal voorvallen. Iemand laat zijn macht gelden, maar wie is dat? Augustus, we weten niet eens waar de man begraven is. Dat zal even gaan. Maar dwars daar doorheen trekt God zijn lijn van plek naar plek, van punt naar punt, en houdt zijn doel voor ogen. Daniël weet het. Waarom? Omdat hij de belofte van God in Babel openlegt voor het aangezicht van de Heere. En hij zegt: het Heere, u schrijft de geschiedenis. Het is niet toevallig dat we hier nu opeens 70 jaar zitten. Kores weet er niet eens van. Hij heeft het rijk overgenomen van de Babyloniërs en de Assyriërs. En hij telt heel anders. Hij heeft een hele andere kalender in zijn paleis hangen, namelijk het kalender van de Persen en van de Mede. Maar de Heere bepaalt de geschiedenis. En hij volvoert zijn raad. En daarom valt Daniël terug op de kalender van de hemel. En wijst God op die datum, Heere, de tijd tikt. De jaren zijn bijna voorbij. Wat zult u nou met uw woord, met uw belofte doen? Is dat niet iets wat wij ook mogen leren in deze tijd, gemeente? Wij snellen niet naar het oude jaar. Nee, we snellen naar het nieuwe jaar. En dan bedoel ik niet nieuwjaarsdag, maar de jongste dag. Of hangt er bij jou een andere kalender aan de muur? Nee, u begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Met onze afspraak. Dan heb ik dit. Dan heb ik dat. Volgend jaar zus. Die datum zal vastgelegd. Ik zeg niet dat dat mag, dat doe ik zelf ook. Maar het is altijd zo de Heere wil en wij leven. Misschien moeten we er maar heel voorzichtig onder gaan schrijven. Tot de wederkomst van Christus. Het is dat ook niet de spiegel die Daniel ons vanmiddag voorhoudt, wanneer hij die belofte van Jeremia hier bij de Heere neerlegt en de schrijver van het Bijbelboek Kronieken daar ook op wijst. Blijkbaar waren daar mensen werkzaam mee geworden. Met die belofte van God dat de Heere zou komen en alles nieuw zou maken. Is dat ook uw werkzaamheid in het gebed? Kom. Ja, kom haastiglijk. Als we zien hoe deze wereld leidt. Als we merken hoe de schepping uitgeput is. Als we zien dat zelfs de seizoenen ontregeld zijn in bepaalde werelddelen. Als we ons moeten voorbereiden op het wassende water. Het lijkt alsof de wereld ons niet meer verdraagt. Met alle kennis en kunde die we hebben, die mogen we gebruiken. Maar wat doen we dan met die belofte? Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dan zitten we ongemerkt al in het derde punt. Laten we maar even kijken, gemeente, dat laatste vers. Het gebod, de belijdenis van de koning. Het is de koning Kores. Nou, dat is niet de godvrezende koning zoals Josia. Koning van Perzië, die het volgende zegt. De Heere, de God van de hemel, heeft mij alle koningen der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem met welk in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? De Heere, zijn God, zijn met hem en hij trekken op. Let u even op wat deze koning zegt van zichzelf. Al beleidt hij tegenover al die machten die aan zijn voeten geknield liggen, dat hij heerst over al die rijk. Maar zijn gebod, zijn bevel begint met de belijdenis. De Heere, de God van de hemel. Mag ik het eens even heel klein maken vanavond? Ik moet denken, en die zijn er ook onder ons en die luisteren ook met ons mee, aan de schippers. Als er vroeger een contract werd opgemaakt, zo heb ik me dat tenminste laten vertellen in Werkendam, waar veel schippers zijn en ook gerustende schippers, dan stond er boven dat contract, ik, schipper, naast God. Dat is een prachtige uitdrukking. Ik, schipper, naast God. God, met andere woorden, niet ik sta aan het roer. Als het erop aankomt, is er op dit schip maar één die het roer in zijn handen heeft. En dat is God. Zullen alle schippers dat zo hebben gelezen? Nou, dat laten we maar liggen, vindt u niet? Net zoals de vraag of Kores wel beseft dat hij schrijft. Maar dat staat hier in het woord. En als je het zo leest, dan hoor je daar toch iets in doorklinken van wat later in het Nieuwe Testament wordt gezegd. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En door wie werd dat gezegd? Wel door hem die de keizer in Rome gebruikte om hem geboren te laten worden in Bethlehem. De stad van David. Vorsten, zo zal zijn moeder zingen, heeft hij van de tronen gestoten en getrokken. Nederigen heeft hij verhoogd, rijken ledig weggezonden en armen met goederen vervuld. Koning Kores, een instrument in Gods hand. Wat is dat de diepe troost, de gemeente? De soevereiniteit van God. Dat hij erboven staat en dat hij regeert. Ik snap er vaak helemaal niets van en ik denk u ook niet. Maar de Heere vraagt toch niet aan ons dat wij met hem het beleid gaan bepalen en met hem mee gaan rekenen, met hem mee gaan denken. We kunnen niet eens met ons kleine leventje onszelf in de hand houden. Hij vraagt ons om kinderlijk vertrouwen. En dat is als het ware de spits ook van dit Bijbelboek, als we dan even de laatste versen nog met elkaar lezen. Dan staat er, wie is er onder u lieden van al zijn volk? De Heere zijn God, zij met hem. Hij trekken op. En dan zie je ze gaan, de Godvrezende die terugkeren uit de ballingschap. Zeker, er bleven verschillende mensen achter in het rijk van de Persen. Ze hadden daar hun bestaan op gebouwd, hun carrière gemaakt, familieverbanden aangegaan. Ze waren daar geworteld in de wereld van de Persen en de Meden. Misschien hadden ze het voor die dagen ook heel erg goed. Maar ze bleven daar en ze stierven daar. En ze zijn daar begraven. Maar er waren er ook die met de belofte in de hand op reis gingen. Terugkeerden naar de puinhopen van Jeruzalem, de tempel. En dan zie je ze daar staan. Dan gaan ze daar aan de slag, huis opbouwen. En dan komt er op een dag een Esra en een Nehemia. En die doen de Bijbel open. Wordt beschreven in Nehemia 7 en 8. Of Esra 7 en 8. En dan wordt de wet gelezen, net zoals Josia dat deed. Het gebod van God wordt weer gehoorzaamd. En dan lezen ze in de boeken van het verbond van Mozes het woord van de Heere. Dat het Pascha gevierd moet worden. En dan staat het zo eenvoudig in Esra 7. Op de 13e dag van de eerste maand werd het Pascha gevierd. Met een prachtige tempel. Nee. Op de puinhoop. Niets van die glorie van vroeger was meer over. De enige die dezelfde was gebleven, dat was God. En hij geeft daar op die puinhoop het lam. Zoals eeuwen later er helemaal niets meer over is gebleven van de glorie en de heerlijkheid van het huis van David. Maar in de ogen van de mensen die dat stelletje zagen gaan, twee arme sloebers. Jozef en Maria aankwamen in Bethlehem en daar hun kind moesten leggen in een kribbe. Er was voor hen geen plaats in deze wereld. Maar God maakte plaats op de plek waar het bordje staat. Geen plaats voor Jozef, Maria en Jezus. En vanuit dat, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, vanuit dat nulpunt, waar niets is, en waar God begint, geeft hij stap voor stap ruimte, oog, vorm aan zijn koninkrijk. Vanuit een kribbe op weg naar Jeruzalem. Amen.